Ja, het gedeelte dat net gelezen is, stonden in de laatste paar versen deze woorden. Maar het ging over het systeem van de dwaling. En daar wilde ik het graag over hebben vandaag. Ook al is het natuurlijk niet een onderwerp waarvan je staat te juichen. Maar hopelijkerwijs verandert dat in de loop van de predikatie en staan we aan het eind wel te juichen. Dus dat is de bedoeling, het systeem van de dwaling, wat net aangegeven werd in de tekst. En ook de aantoning daarvan vanuit het woord. En dan hoop ik eigenlijk dat het zo zal zijn, als we het woord daarbij openslaan, dat u dingen herkent die gewoon vandaag de dag om u heen gebeuren. Want als u dat niet herkent, heb ik het fout verteld. Maar zelf zie ik die overeenkomst heel sterk. Maar ik wil gewoon niet allerlei namen en zo noemen. Dus ik hoop maar dat u het ook wel een beetje herkent. Maar ook, en dat is natuurlijk het belangrijkste gedeelte van de predikatie, dat we ook weten welke bevrijding er is van dat systeem van de dwaling dat nu in onze samenleving een sterke rol speelt. Voordat we dat verder gaan met elkaar gaan overdenken, dan denk ik dat het goed is om Gods aangezicht te zoeken. Liefdevolle Vader en machtig God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we met elkaar uw woord mogen openslaan en u mogen danken dat u ons dat gegeven heeft en bovenal u mogen danken dat u ons geroepen heeft, dat u ons lief heeft en voor ons zorgt en zelfs uw liefde in onze harten heeft uitgegoten voor u en voor onze Heer Jezus Christus en voor elkaar. Dank u wel, Vader, dat er zoveel is om te danken. Door alle verdrietigheden heen, door alle omstandigheden heen die plaatsvinden in ons leven en in de maatschappij. En soms gaat dat gepaard met angst en met aanslagen en verdriet. Zo onverwachts, Vader. Maar we mogen weten dat deze dingen toch een achtergrond hebben. En we bidden u, Vader, geeft u onze geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, om dat ook vanochtend te kunnen verstaan. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. Niet alleen voor het nu, maar in het bijzonder ook voor onze toekomst. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het systeem van de dwaling en de aantoning ervan. Nou, dat klinkt nogal heftig misschien. Maar om heel duidelijk te zijn, er is een strategie. Een stelselmatigheid hebben we net gelezen. Hetzelfde Griekse woord, stelselmatigheid of strategie van dwaling en leugen. Nou ja, als u bekend bent met militaire omstandigheden en operaties, dan zit er over het algemeen een strategie achter, ook al twijfel je daar wel eens aan. Maar men bedenkt een plan, een strategie om een bepaald doel te bereiken. Met name op militair gebied, maar ook bedrijven die maken 5-jaren plannen. Ja, ze kunnen geen week vooruit kijken, maar toch maken ze. En dan kunnen ze onderweg een beetje bijstellen als het anders verloopt. Hè. Die hebben ook een strategie, een beleid. Dat is toch wel goed dat er zoiets is, een beleid. Dan is elke dag niet helemaal nieuw voor je. Hè. Maar de strategie van de dwaling en van de leugen. Hè, dus daar zit een planmatigheid achter, daar zit een beleid achter. Dat is dat de waarheid wordt ontkend. Dat de waarheid wordt veranderd in de leugen. Dat God wordt ontkend als schepper en dat menselijke wijsheid, ik heb er tussen haakjes wat voorgezet, in de plaats komt van Gods wijsheid en redding. Nou, dat is eigenlijk het eerste pakket wat we met elkaar wat gaan lezen. En overleggen. Allereerst is er de ontkenning van de opstanding van Christus. Nou, ik heb hier een fotootje gevonden op internet. We zijn er zelf ook een keer geweest, een jaar of wat geleden in Jeruzalem. in de graftuin. En het lege graf was eigenlijk al voldoende aantoning om te denken, daar is wat bijzonders gebeurd. En dat was er ook zeker. Er was wat bijzonders gebeurd. Want het graf was leeg en er had die ochtend vroeg iets bijzonders plaatsgevonden. Er was een aardbeving geweest, er waren hemelse boodschappers bij dat graf gekomen. Soldaten die daar op wacht stonden, die waren gevlucht. Nou ja, Sofie, maar je weet van soldaten nooit of je ervan op aan kan. Hè? Dus echt, je kan beleid voeren wat je wil, maar ze doen soms een wat in het wilde weg. Nou, in dit geval waren ze gewoon gevlucht. Hartstikke bang geworden. En dat was natuurlijk niet helemaal onterecht, want daar was een zo enorme krachtsexplosie van God geweest, dat zij ervoor vluchten en dat Jezus opstond uit de dood. Ja, dat was toch wat pijnlijk voor mensen in Jeruzalem, moet ik zeggen. Ze hadden erop aangedrongen dat Jezus gekruisigd werd. Ze hadden erop aangedrongen dat hij uit de weg geruimd zou worden, mag ik het zo zeggen. Want dat was natuurlijk de achtergrond. Dat hij hun niet meer in de weg liep. En er kwamen de soldaten kwamen in de stad. En die melden bij de overpriesters en zo wat er gebeurd was. Nou, plan B kwam in werking bij de overpriesters en de oudsten van het volk. Laten we dat maar eens lezen. Nou, die soldaten die gingen dus hè, bij hun gaan nu. Neem waar, enigen van de wachtpost. Nou, een wachtpost, dat is een groepje soldaten die op wacht stond daar bij dat graf. Enigen van de wachtpost tot in de stad komen berichten al het gebeurde aan de overpriesters. En verzameld worden met de oudsten is er een beraadslaging. Bovendien, zilverstukken nemend geven zij een aanzienlijke som aan de soldaten, zeggend, zeg dat zijn leerlingen vannacht komend hem stelen, terwijl wij ons ter ruste legden. Nou, dat zijn dus die soldaten moesten vertellen dat zij ter ruste gingen liggen. Ja, nou ja, een soldaat wacht, het eerste wat je kan doen is ter ruste gaan liggen. Of even de hoek om een sigaretje te roken of zo. Dat doet een soldaat niet. Als je op wacht staat, sta je op wacht. En in situaties echt van alarm enzovoort, dan kan je zelfs als soldaat doodgebracht worden als je je plicht niet doet. Zeg dat zijn leerlingen vannacht komen en stelen terwijl wij ons ter ruste legden. En in het geval dat dit door de gouverneur gehoord zou worden, ja, Pilatus was natuurlijk ook niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen. Als hij dat hoort, dan denk je, wat een waardeloze soldaten. Ja, hij was gouverneur daar. Dus die had ze zwaar gestraft. Nou ja, ze waren inmiddels vrienden geworden, want met elkaar hadden ze natuurlijk besloten dat de Heer Jezus omgebracht moest worden. Dus het was één groot pact. Dus in het geval dat dit door de gouverneur gehoord zou worden, zullen wij hem overreden, hè, overtuigen. En we zullen jullie onbezorgd maken. Maak geen zorgen, ik regel het wel, zeiden die overpriesters. Deze nu, de zilverstukken in ontvangst nemen, doen zoals zij werden verteld, werden onderwezen. En dit woord werd ruchtbaar gemaakt bij de Joden tot op de dag van vandaag. Namelijk dat zijn discipelen het lichaam uit het graf hadden gehaald. Goed, wij kennen de schrift al beter en we weten dat in tijden van Paulus er nog minstens 500 getuigen waren die Jezus gezien hadden na de opstanding. Dus, maar dat werd niet verteld blijkbaar aan de Joden die dat gerucht wel hoorden. Bedrog om de opstanding, het geweldigste wat gebeuren kon, de dood is overwonnen. En er wordt bedrog gepleegd met zilver en met omkoping en noem het maar op. Gebeurt tegenwoordig niet meer natuurlijk, maar toen wel hoor. Toen werden mensen omgekocht om namens de leiders van een volk om bedrog te plegen. Omkoping van soldaten. Weet je wat ik nou zo gek vind? Maar die overpriesters, hè? Dat waren toch mensen die het woord kenden. Die moesten het volk onderwijzen uit de schrift. En die hadden een geweldige fout gemaakt. Tuurlijk, ze hadden een geweldige fout gemaakt. Ze hadden de Heer Jezus gekruisigd. En wat doet God nou? Die zet hun fout recht. Door hem weer tot leven te brengen. En in plaats van dat ze hem gaan zoeken, naar dat graf gaan en die boodschappen zien en noem het maar op, gaan ze de bedrog overplegen, want ze willen hun fout niet erkennen. Nou, net mensen, hè? Die overpriesters. Ik zou, denk ik, als ik tot die overtuiging gekomen was dat God daar iets zo bijzonders gedaan had, dan zou ik op mijn knieën gaan. En dan zou ik dankbaar zijn dat die enorme fout hersteld werd. Maar ze bleven op de weg van de leugen, het bedrog en de dwaling. Ontkenning van de opstanding. Hebben we net wat over gezegd. Die strategie van de dwaling, nou dat stond in dat stukje dat we net gelezen hebben. Hè? Opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend. Weet u wat zwalk is? Dat doet een schip doet dat. Als het dwars op de golven ligt, zal ik maar zeggen. En als het roer kapotgeslagen is, dan heeft het geen goede koers meer. Dan gaat het zwalken. Nou, opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list, dat klinkt al een beetje listig trouwens, door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Nou, dat woord stelselmatigheid mag je ook vertalen met strategie. Hè? Een stelselmatigheid is een beleid waarin dingen continu naar voren gebracht worden en geprobeerd wordt om dat tot uitvoering te brengen. De stelselmatigheid van de dwaling. En als je daarover nadenkt, in die tijd leefde Paulus, leefde de Heer Jezus. We hebben al gezien de ontkenning van de waarheid. Wij leven ook in die tijd. Er is een strategie, een stelselmatigheid dat de dwaling het beleid bepaalt. Laten we het zo maar zeggen. Nou, waar kom je nou terecht als je de dwaling volgt? Nou, dat zegt Romeinen 1, de versen 18 tot 32. En daar is een hele opsomming. Ik ga het niet allemaal doen, want het is te erg om te lezen. Maar ik haal er dan toch wat uit. Waar komt de mens terecht wanneer ze God niet erkennen? Wanneer ze oneerbiedig zijn en onrechtvaardig zijn, dan gaan ze de waarheid terughouden, ja, zeg maar, ten onder houden in ongerechtigheid. Nou ja, wat is nou ongerechtigheid? Nou ja, een klein beetje ongerechtigheid zou je kunnen zeggen is als je 60 rijdt terwijl je maar 30 mag, krijg je een bekeuring. Of dat je 200 rijdt terwijl je met 80 mag, dan wordt je auto in beslag genomen, krijg je ook een bekeuring, raak je je rijbewijs kwijt. Nou, dat zijn allemaal overtredingen, maar ongerechtigheid is dan nog een beetje meer, want het heeft ook een persoonlijk tintje. Het gaat in tegen rechtvaardigheid en ieder mens heeft een vorm van rechtvaardigheidsgevoel in zich gekregen toen hij geboren werd. En dat is ook de reden dat al lang in het verleden, schreef Paulus, dat mensen iets in zich hadden, natuur of instinct, dat ze wisten wat goed en kwaad is. Dat ze iets in zich hebben dat jongens, we moeten afspraken maken, want anders wordt het een rommeltje. Maar ze houden zich er zelf niet aan. Daarom is de politie er en dan krijgen we bekeuringen of zelfs gevangenisstraf als al die dingen gebeuren. He, ongerechtigheid, dat is niet rechtvaardig zijn. En wat gebeurt er dan? Dat ze God ontkennen. Want dat is de waarheid, dat God de schepper is van de hemelen en de aarde. Staat op de eerste bladzijde van je Bijbel. God is schepper van de hemelen en de aarde. Wordt ontkend. Ja, ga ik even naar Job toe, want we hebben net even gesproken. We hebben net even gesproken over onrechtvaardigheid, maar Job, Dat was best een heel rechtvaardig mens, een gelovig mens. Die kende God, die bracht offers. En op een gegeven moment, Job had dat ook best lekker. Hij was rijk, heel erg rijk zelfs. Had een lieve vrouw, dacht hij, en een heleboel kinderen. En die vierde feest. Nou, het was allemaal fijn, fijn, fijn. En op een dag overvalt hem iets wat misschien ook in onze nabije toekomst gebeurt. Een complete ineenstorting van alles wat hij had en waar hij blij en dankbaar voor was. Zonder een voor hem bekende reden. Misschien kent u het verhaal van Job wel. Maar ik zal dan toch even wat lezen. En Yahweh antwoordt Job vanuit een storm. Want Job die had het gevoel dat hem onrecht aangedaan was. Hè? Want dat is het verhaal. En dat werd versterkt in de dingen die gebeurden. Er werd hem onrecht aangedaan. En er waren vrienden. Nou ja, in nood leer je vrienden kennen hoor. Dat zal ik je wel zeggen. Dus pas op met je vriendschap. In nood leer je vrienden kennen. En er kwamen er drie van zijn vrienden. En die staken allemaal zijn vinger naar hem uit. En er zal best iets in jouw leven zijn. Waardoor je God gekwetst hebt. Of geërgerd. Of je hebt een zonde gedaan. En daarom overkomt jou dit. Nou, dat was het verhaal van zijn vrienden. Ja. Eigenlijk zou het best interessant zijn om te weten hoe die vrienden leefden. Want vrienden die dat zeggen, die over het algemeen hebben ze zelf ook al wat te verbergen hoor. Job was schuldig volgens hun. En Job zei, ik ben helemaal niet schuldig, ik heb niks misdaan, ik heb mijn offers gebracht, ik heb gebeden, ik ben dankbaar geweest. En ja, maar, nou. En er was één vriend die zei dat het anders zat. En die kende God en... En op een gegeven moment, ja, Job vond zichzelf rechtvaardig. En hij verdiende het eigenlijk niet. En dan gaat God tegen Job spreken. En Yahweh antwoordde Job vanuit de storm en hij zegt, wie is deze die zonder kennis raad verduistert in uitspraken? Omgord alsjeblieft als een meester je lendenen. Dan zal ik jou vragen en jij mij informeren. Waar was jij toen ik het land fundeerde? Vraagt God aan Job. Ja, even in mijn agenda kijken misschien. Maar waar was jij toen ik het land formeerde? Vertel het, indien jij inzicht hebt. Wie bepaalde haar afmetingen? Want jij weet het toch? Of wie strekte over haar een meetlint uit? Nou, even zo wat vragen. Weet je, dit doet mij denken aan de Romeinen 11. Een beetje aan het eind van Romeinen 11. Ik zal het eens voorlezen. Dan dat staat ook zo mooi. Hè? Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Eigenlijk is dat hetgeen wat God hier ook tegen Job zegt. Waar was je nou? En als je dat dan leest, hè, vanaf hoofdstuk 7, 38. En dan gaat God vertellen over alle scheppingsdaden die hij gedaan heeft. Haalt de hemelen en de aarde erbij, de natuur. Het Nijlpaard wordt genoemd, geloof ik. En van die grote zeedieren worden genoemd. Ja, Job die zit dan maar een beetje in zijn verdriet en in zijn ellende toch met een beetje met een mond vol tanden te luisteren. Van ja. Daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Ik vond mezelf rechtvaardig en ik dacht eigenlijk dat ik alles wel wist een beetje. En nu komt God mij vragen stellen en ik heb de antwoorden niet. Weet je, als je Job leest... Op een bepaalde manier met de kennis die wij mogen hebben van het evangelie van Paulus. Dan denk ik wel eens. Zijn de gebeurtenissen van Job. Individueel niet het plaatje van Gods handelwijze. Met de hele schepping, met de hele mensheid in zijn plan van eonen. Begon zo goed bij Adam en Eva. Ze hadden het zo goed naar hun zin. En alle dieren die luisterden ook nog naar ze. En de leeuwen aten geen vlees. Hè. Het stond niet op het menu. Het was heel fijn en op een gegeven moment ging het fout, want er kwam de leugenaar van de beginnen. Die had ook een plan. Die had een plan van de strategie van de dwaling. En de eerste die erin tuinde, Eva en Adam volgde. En het ging fout, want ze werden stervelingen. En omdat ze stervend werden, was het onontkoombaar dat ze ook zondigden vanwege dat sterfelijke dat in hen is. En zo is het met ons nog steeds. Die strategie van de dwaling die begint al heel kort na de schepping van de mens. Nou, het was goed, het werd slechter, net als bij Job, maar het einde, en Job werd hersteld in gezondheid en hij kreeg weer een vrouw die niet zei van Job, vervloek God en ga weg of zo. Ik doe dat wel in ieder geval. Die vrouw die ging weg. Hij kreeg een vrouw en een fijn gezin. En hij mocht zelfs bidden voor de vrienden die hem zijn vals beschuldigd hadden. Want als hij die voorbeden niet zou doen, zouden die vrienden gestraft worden door God. En ze werden niet gestraft, want Job deed voorbeden voor ze. Maar hij heeft wel zijn vrienden leren kennen. Kijk, en zo zie ik ook dat plan van de tijdperken van de jongen. Aan het eind zal alles wat onderweg misgegaan lijkt te zijn, in zo'n geweldige heerlijkheid teruggebracht worden. We hebben daar het nieuwe lied van gezongen. Mooi lied, hè? De hele schepping keert terug bij God. Maar zo is het ook. Niet als je dat lied zingt en de mensen gaan luisteren, dan denk ik niet dat ze het allemaal helemaal geloven, Paul. Maar goed, hè, want ja, er is toch een hel en zo. Nou, dat is er niet. Maar het eind maakt alles overstijgend goed. En dat wat gebeurt onderweg, laat God toe om net als bij Job ons te leren wie we zijn ten opzichte van God. En als we dan ook nog leren dat God niet alleen maar schepper is, maar dat hij ook onze redder is en dat hij ons lief heeft, zelfs op momenten dat we het niet meer zien zitten, dan worden we rijker dan Job. Dat zal ik u verzekeren. Maar die schepping, hè? God is de schepper, nou, wordt ontkend. Nou, ik vind best mooie plaatjes eigenlijk. Wordt ontkend. Wie heeft nou die walvis in elkaar geknutseld, denkt u? Nou, ja, toen was er nog geen genetische modificatie en zo. Maar het verhaal is als volgt, wat de mensen vertellen. Er was eens, dat is al een sprookje. Er was eens een amoebe? Een eencellig iets. Wat toevallig tot leven gekomen was. In een oersoep waarin leven onmogelijk is. Nou, en die ontmoette een andere amoebe in een oceaan zo groot. Nou ja, kan je niet eens meer toeval noemen. Dat is gewoon onmogelijk. En uiteindelijk werd dat een walvis. Nou, laten we het zo even kort door de bocht gaan. Het werd een walvis. En toen kwam er ook nog een leeuw tevoorschijn. Die zat helemaal niet in de zee. En er kwamen bergen. Dat is het onderwijs dat de mensen geven in hun wijsheid. Zo is alles ontstaan. Nog vanuit een oerknal ook. Nou, en wat er voor die oerknal was? Ja, ach. Alles zal wel zijn zoals het nog steeds is. Hè? Zo zegt Petrus. Dat de mensen niet nadenken over de geweldige gebeurtenissen die in de natuur gebeurd zijn. We kennen het verhaal uit Genesis, de aarde nu werd woest en ledig. We kennen de geschiedenis van Noach, dat heel de aarde onder water komt te staan. We leren nog de geschiedenis, de toekomst kennen, dat de elementen zullen met gedruis vergaan. En in al dat geweld, daarin bergt God ons. Wie herkent God nou niet in de schepping? Nou ja, die mensen die rare boekjes geschreven hebben over die amoebes en de oersoep, die herkennen hem niet, want die hebben eigenlijk echt hun eigen ideeën wel. Goed, Job antwoord. Die had toch een beetje een andere blik gekregen op de omstandigheden en de dingen om hem heen. En Job antwoordde Yahweh en hij zei, ik weet dat u in staat bent alles te doen en dat niets van uw plan verhinderd zal worden. Nou, het lijkt alsof ik Paulus hoor spreken, zal ik maar zeggen. He? Dat God heeft een voornemen, een plan van eonen. Wie is dit die raad verbergt zonder kennis? Daarom vertelde ik en begreep het niet. De dingen zijn te wonderlijk voor mij, want ik weet het niet. Met een horend oor hoorde ik u, en nu ziet mijn oog u. Daarom verwerp ik mijzelf en heb berouw op de grond en as. Nu ziet mijn oog u. In de schepping is God herkenbaar. Dat is dat verhaal van die mensen die God niet willen kennen, terwijl God het hen bekendgemaakt heeft, dat de schepping vertelt de kracht en de onzichtbare eigenschappen van God. En we schrijven het af alsof God een ameube is, bij wijze van spreken. Dat kan toch niet? En daarom is het zo dat God het hun geeft, dat ze in die dwaling waar we nu over spreken, in die strategie, in die stelselmatigheid van de dwaling meegenomen worden en de leugen gaan geloven. De grote dwaling is echt God ontkennen als schepper. En dat staat dan in Romeinen 1, vers 21, 22 en 25. Ze zijn niet te verdedigen, omdat ze namelijk God kennend hem niet als God verheerlijken of danken. Maar ze werden zinloos gemaakt in hun redeneringen. En het onintelligente van hun hart wordt duister gemaakt. En dan dus wat verderop in vers 25. Die de waarheid van God vervangen door de leugen. Dat is gaande. Herkent u dat ook een beetje? Herkent u wel eens zo wat er zo om u heen gebeurt? Klopt het wel allemaal? Nou, er zijn miljoenen complottheorieën. Nou, daar wil ik u absoluut niet heen sturen. Maar als Gods woord de dingen zegt, blijf dan wakker. Blijf dan waakzaam. Zie toe dat je ook niet verstrikt raakt in die stelselmatigheid, want het gebeurt overal om je heen. Het enige echte houvast dat we hebben, is Gods woord. Dat is de waarheid. En alles wat daar, zelfs met Gods woord in de hand, is het soms het geval dat men de leugen predikt. Dat is heel erg, maar het is gewoon zo. Weet u, aan het eind van de periode die hierna komt, de duizendjarige rijk, aan het eind van deze periode, in die laatste jaren, waarin er heel veel onrust komt over de wereld, waarin de gemeente opgenomen is, waarin de wetteloze, de antichrist, de tegenstander van God, zich openbaart als de wetteloze, en dan gebeuren er allerlei dingen op aarde, en dan op een gegeven moment, dan komt er een hemelse boodschapper en die komt met wat we noemen een eonisch evangelie. Het evangelie, het goede bericht dat in alle eonen onveranderd waar is. En ik nam een andere boodschapper waar. Hè. Ik zag een andere boodschapper vliegend in het midden van de hemel. Hebbend een eonisch evangelie. Om het te evangeliseren aan hen die op de aarde zitten en aan elke natie en stam en taal en volk. Zeggend met een grote stem, nou, en als een hemelse boodschapper een grote stem opzet, dan kan iedereen het horen hoor, dat verzeker ik u. Zeggend met een grote stem, vrees God, geef hem de heerlijkheid, want het uur van zijn beoordeling kwam. En aanbid die de hemel en het land, de zee en de bronnen van wateren gemaakt heeft. Dat is het eonisch evangelie, dat God de schepper is van het land, van de zee, van de bronnen en van de wateren. Een eonisch evangelie, God is schepper. En dan gaat het hier alleen nog maar over de aarde. Laat staan dat we ons realiseren dat God ook schepper is. In begin schiep God de hemelen en de aarde. Nou, de hemelen zijn nog een heel stuk groter dan de aarde, maar dat wist u al, als je naar boven kijkt. Net zoals Abraham naar boven mocht kijken, zie de sterren aan de hemel, tel ze als je het kan. Zo groot zal uw nageslacht zijn. Wij zijn als gelovigen een geestelijk nageslacht van Abraham daarin. Hè? De hemel is onze toekomst. Nou, we hebben nu de meeste zwartgalligheid achter ons. De aantoning van het systeem van het dwaling. Ik hoop dat u het een beetje ja, ook ziet, laat ik het maar zo zeggen. Overheden, ja, we mogen ze gehoorzamen, maar of ze nou altijd alles volkomen in openheid doen, in plaats van in torentjes of in kamertjes in Amerika of waar ook ter wereld. Ja, ik weiger dat helemaal zomaar klakkeloos te accepteren. Er worden dingen achtergehouden, rapportjes die moeten onder tafel verdwijnen, want ja, stel je voor, en dan word ik niet herverkozen. En, nou, beloftes worden geschonden om mensen te paaien, en als ze eenmaal gepaaid zijn, dan worden ze met een grote vaart weer 4 jaar aan de kant geschoven, om na 4 jaar weer gepaaid te worden om op ze te stemmen. Nou, zo gaat dat, hè. Ik denk dat we gewoon daarin een tikje op het zijspoor gezet worden, om het woord dwaling niet te noemen. Een aantal vaststellingen van redding gaan we nu doen. God rechtvaardigt ons door het geloof van zijn Zoon, Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Met andere woorden, als iemand u, zoals bij Job, schuldig verklaart, dan is het God die ons niet schuldig verklaart, maar rechtvaardigt door het geloof. Geloof en rechtvaardigd. Ging, dat heeft met elkaar altijd te maken. God schenkt ons dat geloof. Met andere woorden, je bent niet zomaar toevallig ergens op straat een foldertje gevonden. Nee, dat kan ook wel hoor, dat het zo gaat. Iemand vond in ons midden ooit een boekje in de brievenbus. En ineens waren we om, zal ik maar zeggen. Gingen we het evangelie van Paulus begrijpen. God schenkt ons geloof. God maakt aan gelovigen de waarheid bekend. God maakt zelfs vijanden tot verzoende mensen. En God maakt ons tot lichtbronnen in de duisternis. En we hebben daar een lied van gezongen, hè? Over licht. Nu even toch een vraag. Hoe gaan we stand houden? Tegen al die leugens, tegen die dwaling, tegen alles wat op ons afkomt, waarover we moeten nadenken van, kan ik dat wel of niet vertrouwen? Nou, we hebben Gods woord. Gods woord werkt in ons hart en in ons verstand. Hè, want Gods geest woont in ons, zodat hij ons daarin wil leiden. Hoe gaan we stand houden? Nou, er zijn wat ideeën die de mensen daarvan hebben. Op de barricades. Helpt dat? Nou, ik heb, als je naar links onder kijkt, heb ik een heel klein grafiekje gemaakt. Het wordt nog echt wetenschappelijk ook, hè, allemaal. Heb ik een klein grafiekje gemaakt. En daar staat dat in 2018 de wereldwijde militaire uitgaven, ik kan bijna niet uitspreken. Het zal toch je begrotingstekort zijn. $1,822 miljard per jaar, hè? Per jaar. Moet je eens optellen hoeveel je moet verdienen om dat weer af te lossen. Het wordt niet afgelost. Het wordt een keer ergens weggehaald. Dat is het hoogste niveau sinds 1988. Nou, ik heb een paar soldaten naast gezet. Die laten zien hoe zo'n ding werkt. En dan kunnen ze het weer verkopen. Of ze schieten echt op mensen, dat kan ook. Kunnen we dat nou tegenhouden allemaal door de straat op te gaan en te protesteren? Ja, ik heb er niks tegen hoor, maar ik vind verloren tijd. Want we heffen daarmee niet het systeem van de dwaling op. De enige manier om het systeem van de dwaling op te heffen is waarheid verkondigen. Laten we dat dan doen. Nou, dan heb je niet zo'n grote groep mensen die de straat op gaan om de waarheid te verkondigen. Een man of 10 die staat dan aan de zijkant weggedrukt te wezen misschien, maar en met borden die ook soms wel eens wat. Nou, goed, wat zijn onze wapens nou om stand te houden? Want daar gaat het eigenlijk om, hè, en die kennen we. We hebben wapens om stand te houden tegen de systematisering van de leugen en van de dwaling. Efeziërs 6. De versen 13 tot 17 staat het. Ik heb het heel sterk ingekort. Ik heb een streepje gezet onder datgene wat werkelijk de bedoeling is. Doe de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën. Dat staat het woord weer, hè? Dus Efeze 6 heeft datzelfde woord wat we daarnet vertaald hebben met stelselmatigheid, mag je ook strategie zetten. Nou, hier is een strategie, omdat de tegenstander werkelijk macht gebruikt. Hè? Strategieën van de tegenwerker. Lenden om God met waarheid. Waarheid is zo belangrijk. Als je in de waarheid staat, dan valt de leugen weg. Aangedaan het pantser van de gerechtigheid. Nou, we hebben net gelezen dat wij gerechtvaardigd zijn. Hè? En allen die gerechtvaardigd zijn, daar is dat proces ook, als het ware, werkend in je hart. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus. En dat geloof, dat overtuigt ons van die waarheid. En verandert de manier waarop we leven. De bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, vrede, hè, we weten, dat heeft te maken met verzoening. Zijn we naar elkaar toe bereid om verzoenend bezig te zijn? Zijn we ook bereid om verzoenend bezig te zijn met de familie die er anders over denkt of zo? Hoe gaan we daarmee om? De bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede, dat heeft te maken met de bediening van de verzoening die in ons gelegd is door God. En we nemen het langschild van het geloof op. En de helm van de redding. De helm van de redding. Verheugt u in de Heere altijd. Nogmaals zal ik zeggen, verheugt u. Wees in geen ding bezorgd. En dan, hè, mogen we al onze gedachten bij God brengen en bidden of hij onze gedachten verzekerd zal bewaren in Christus. En dan zal de vrede die alle verstand te boven gaat onze gedachten behoeden en bewaren. Dat is wat. Filippenzen 4. Helm van de redding. Onze gedachten moeten mogen gericht blijven op God, die die gedachten ook werkelijk kan leiden en ons kracht kan geven. Wat was het jaarthema van het jaar? Want we hebben niet ontvangen een geest van schroom, hè, van angst, maar van liefde en kracht en verstandigheid. Dat is het eigenlijk letterlijk, gezond verstand. Hoeven we toch niet bang te zijn als we die geest gekregen hebben? Dan mogen we juist staan voor wat God ons te geloven geeft. Dat hij redder is. En niet eens alleen maar van ons, maar uiteindelijk van alle mensen. En we hebben ontvangen het zwaard van de geest. Een uitspraak van God. Daarmee wordt de dwaling volkomen ontmaskerd. Weet je dat het al gebeurd is aan het kruis? Staat in de Colossenzenbrief, hè? Dat aan het kruis heeft hij de overheden tentoongesteld en ontwapend. Dus die tegenstanders van de boosheid. Weet je wat er nu rondgaat? Dat is één grote luchtballon van leugen en bedrog, waar niets werkelijk kracht heeft. Het lijkt zo. Nou, als je ineens je gordijnen open doet en je ziet zo'n grote ballon met enge ogen, dan denk je ook bij jezelf, hé, wat is een rare zonsopgang vandaag. Maar als we dan dat zwaard van de geest even erin prikken, pop, het is weg. Dat zijn onze wapenen. Het is lang niet zo moeilijk als je denkt. Weet je, het is duister aan het worden. We hebben er een lied van gezongen, over licht en over duister. Maar als het duister is, dan zie je de sterren het best. Moet jij eens een zaklantaarn aanspreken overdag. Wat staat die man aan te doen? Maar als het donker wordt, zie je ineens dat er licht uitkomt. Nou, zo is het ook met ons. Wij, oh, dat is zo mooi om te weten dat wij, ieder persoonlijk, heeft God uitgekozen. Waarom? Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor. Nou ja, misschien de barricades op. Nou, ik zou oppassen. En doorredeneringen, want je weet toch niet hoe het precies zit. Opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden. Smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht. Waaronder Jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Op het woord van het leven afslaand. En dan zegt Pilatus, nou, als we dan straks boven zijn. En dan kijk ik om en dan staan ze daar allemaal van Ebenezer. En nog een heleboel andere gelovigen ook. Nou, dat is wat. God heeft mij brieven laten schrijven en het werkt nog ook, zal ik maar zeggen. Natuurlijk werkt het. Het is wat hij geïnspireerd heeft. Waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Tot zover. Ja, en dan nu. Er is weliswaar geen nablijven met broodjes, maar we hebben wel de maaltijd van de Heer te vieren met elkaar. Voordat we daaraan met elkaar gaan beginnen, dan zingen we nog een lied. Licht van de wereld. Oh, daar hebben we het weer. Licht van de wereld. Dat zijn jullie. Lichtjes van de wereld. Lichtbronnen door God aangesteld.